Ja, de doelen zijn niet zo smart geformuleerd, maar die is een beetje politiek, vind ik. Dus die zal ik loslaten.
Ja, Gerard, dit heb je niet gehoord. Ja, ja.
Zijn voor wat betreft de vangnetregeling duidelijk financiële consequenties als blijkt dat de klantenbestand een terugwerkende kracht wordt bijgesteld onder de 1,50?
Ja, die kunnen alleen maar positief uitvallen.
De uitkeringen, de uitbetalingen zijn zoals ze geweest zijn, dat ook de basis is voor de aanvraag, financieel. Dus ze meenen dat met terugwerkende kracht de mensen definitief uit kunnen stromen.
Ja.
En dat geeft niet dat ze opeens een nabetaling nog krijgen van uitkering.
Ja, maar krijgen wij dan wel recht op de hoogte van onze vangnet?
De hoogte van de vangnet is niet op basis van aantallen, maar op uitgaven.
Nou, voor ons als gemeente kan het alleen maar meevallen als achteraf blijkt dat heel veel opschortingen leiden tot een definitieve beëindiging.
Dan een laatste vraag. Dan kan het hier de open. Loopt een onderzoek naar de rechtmatigheid van verlichtende voorzieningen voor de bijzonderpopulatie. De verwachting is dat die uitkomsten leiden tot een gehele of gedeeltelijke uitstand van 4-6% van de huidige bijstandspopulatie. Dat vond ik wel een opmerkelijke zin. Dus ik was even benieuwd van, kunt u toelichten wat voor onderzoek het is en waarop dat gebaseerd is? Want dat is nogal wat. En ik ben even benieuwd naar de financiële consequenties, want dat zijn dan mega besparingen.
Zeker. Dat onderzoek is eigenlijk toegespitst op alle volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. En de wisselwerking met de vier wetten die wij op het sociaal domein uitvoeren. Sinds de transformatie 2015 is gebleken dat heel veel mensen die vroeger onder de Wajong vielen en nu bijvoorbeeld onder de participatiewet, heel vaak recht hebben op voorzieningen en vergoedingen vanuit de Rijksoverheid die nu door de gemeentes gedragen worden vanuit deze vier wetten. En dat percentage van 4-6% is gebaseerd op landelijke cijfers van de organisaties die dit soort screenings uitvoeren.
En wat soort uitkering vanuit het Rijk kan ik dan denken?
Nou, je moet bijvoorbeeld denken aan iemand die in het verleden volledig arbeidsongeschikt is verklaard en een uitkering van het UWV kreeg via of een van de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op een gegeven moment gedeeltelijk arbeidsfict werd verklaard, daardoor onder de participatie viel, maar na verloop van tijd heb je altijd recht op herkeuring en vaak uit landelijke cijfers blijkt dat heel veel mensen dan toch weer volledig arbeidsongeschikt verklaard worden en weer recht hebben op die WIA-uitkering. Dat is één van de voorbeelden, maar zijn ook, ik ben geen specialist in dat soort wetgeving, maar het schijnt heel veel voor te komen en het schijnt te leiden tot forse besparingen. En nu is het zo dat de medewerkers van de poort getraind zijn met alle huidige wetten en jurisprudentie om hier heel erg goed op te letten. Maar de volledige bijstandspopulatie die sinds jaar en dag bij ons in de bijstand zit, die zijn nooit zo grondig hierop.
Oké, dus eigenlijk
zeg je
met
het
oude bijstandsbestand zou je ook nog kunnen laten herkeuren of ze onderdeel kunnen zijn van andere type regelingen.
Ja, dat is precies wat het is. Ja.
En dan praten we over hoeveel
besparing,
potentiële besparing?
4-6%
van de totale bijstandskosten. Dus dat is hoeveel waarde per jaar?
40 miljoen. Ja. 45 miljoen.
Maar technisch zeg ik, dan moet er ook iets in geïnvesteerd worden. Want dat is dan het effect.
Nou ja, het is wel interessant.
Goed, dus ik wil iets over zeggen, alsof in lijn die in stukken staat. Dit is een van de zaken die we hebben gezet. Hierover hebben we ook een RIB gestuurd, meen ik. Het is een van de maatregelen die we hebben getroffen. En daarbij is een eerste screening nu geweest. En op basis daarvan weten we dat we. Dat is de verwachting van het bureau dat we inderdaad wel zeker aan die 10% gaan zitten. Mogelijk nog wel eens wat hoger. Dus nou, dat heeft echt wel een aanzienlijk effect. Er zijn er wel meer van die maatregelen. Dat is op zich. Dat zijn de positieve kanten. Aan de andere kant is dat we ook wel negatief nieuws hebben. Dus vanuit het Rijk dat het daaruitinkomen, de buig fors omlaag gaat. Nou, dat zijn we op dit moment ook een rijtje aan het zetten. En daar komen ze nog voor de begroting.
En kijk je dan ook nog, en het is een beetje politiek, maar kijk je dan ook nog wat het effect is op het idee van de inclusieve arbeidsmarkt? Want als je 4%, 4-6% uitschrijft vanuit je participatiebestand, betekent het ook dat je het zicht op die groep kwijtraakt. Vanuit, tenminste vanuit participatie.
Nou, als er echt iets met de mensen aan de hand is, dan zijn ze natuurlijk sowieso, zijn ze bij ons op een manier zijn ze welkom, zeg maar, en kunnen ze wel eens op andere manieren ook krijgen waar ze recht op hebben. De kernsleutel is wel, want het gaat uiteindelijk waar je dan als inwoner recht op hebt. Mm-hmm. Dus als je bij ons nu in de bijstand zit, dan heb je in feite, heb je niet eens het recht op. Dus dan heb je recht op een andere voorziening. Dus dat is eigenlijk puur een ellende waar je naar kijkt.
Ja, het is wel leuk om te zien dat het woord rechts opeens hele andere dingen losmaakt. We sluiten tegen, jij was klaar, je zit rustig achterover. Dat is altijd een geruststellend gezicht. We zaten nog ergens bij de 50% uitstroom. Dus ik wil even, ja.
Ik tegenstel van Gerber ben ik nu in jaarraad zit en bestuur ik zo'n staartjes niet voor die tijd. Dus op pagina 5 is die mooie grafiek met die blauwe lijn en die gele lijn overheen waar de ontwikkeling van het aantal uitkeringen staat. En misschien is het heel simpel, maar ik weet het in ieder geval niet. Waarom zijn die uitkeringen in aantallen van 1600 naar 2150 gestegen de afgelopen 6 jaar?
Dat is het grafiekje in het raadsvoorstel.
Pagina 5, raadsvoorstel.
Focus op werk.
Klopt het? Ik zet, probeer
de vangnet uitkering participatie.
De vangnet zit hier.
Ik denk, schakel op even. Dat is het grafiekje met de gaten.
Ja. Een van de crisis. Die we gehad hebben, ja. Is verklaar, maar ook bijvoorbeeld statushouders die in Hilversum zijn komen wonen. Dat zijn onder andere de verklaringen waarom het gestegen is.
Maar juist die crisis is natuurlijk in 2013-2014 was een beetje.
Alleen wij lopen. Maar we lopen altijd achter. Ja. Want eerst krijgen mensen, hebben mensen WW-rechten. Ja. En pas als die klaar zijn, dan klopt men bij ons aan. Dus wij lopen altijd een beetje achter op een crisis.
En net vroeg jij iets over statushouders. Als je zou zeggen, percentage statushouders van deze groep, dan heb je dat niet geregistreerd, begrijp ik.
Nee, nou, daar komen we nog wel even op. We weten heel veel ook wel. Alleen op een gegeven moment stopt de statushouder. Dan is de gewone burger geworden.
Ja,
en dus dan zien we het niet meer terug. Maar we weten ondertussen toch best wel aardig wat. Dus dat gaan we even uitzoeken.
Ik was in ieder geval verbaasd met de oplopende conjunctuur. Ja. Dat nu het staatje uitkeringen met bijna 25% is toegenomen de afgelopen 6 jaar.
Er staat ook in het aanvraagformulier vangnetuitkering participatiewet, bijlage 1, op bladzijde 4, onder analyse van het tekort, wordt een opsomming gegeven van de bijstandspopulatie waarin Hilversum verschilt van referentie gemeten. En daar staat onder andere in dat inwoners van Syrische afkomst oververtegenwoordigd zijn in Hilversum en dat deels oorzaak is van de hoge bijstandspopulatie.
Ik ga straks even lezen, pagina 4 van welk document zijn?
Hetzelfde document.
Nee, pagina 4 van bijlage 1, aanvraag van net uitkering participatie.
Tweede vraag die ik had is, er wordt in het document 50% uitstroom gesproken over 1100 huishoudens. Daar gaat het over huishoudens, niet over personen. Ik kan niet meer toelichten waarom we daar niet over personen praten, maar over huishoudens.
Een bijstandsuitkering wordt toegekend aan een huishouden als er twee volwassenen zijn die gezamenlijke huishouding voeren. Dus dat is één uitkering volgens de gehuurde norm.
En de vraag is natuurlijk omdat de mensen die erachter zitten, het zijn veel meer mensen die al niet kansrijk zijn om op een baan te komen. Dus ik vind het zo raar om dat te generaliseren naar een huishouden.
Ja.
Nee,
dat doe ik
helemaal niet.
Maar hier wanneer het om de buik gaat. Wanneer het om de buik gaat, gaat het om het aantal uitkeringen en de kosten die daarmee samenhangen. En in dat opzicht is het zuiverder om van huishoudens of aantal uitkeringen te spreken dan aantal uitkeringsgerechtigden. Want je kan twee uitkeringsgerechtigden hebben die één uitkering ontvangen volgens een lage norm of twee uitkeringen.
Maar alle personen achter zo'n huishouden krijgen aandacht. Dus daar wordt gekeken van wie zou aan het werk kunnen, wie heeft de grootste kans, soms ook allebei, als dat van belang is, van dat beide mensen gaan werken. Nou, dus het is niet zo dat het dan maar ook één persoon voor ons is.
Deze vraag kwam bij me op omdat ik graag wil weten, wat weten wij van die 1100 mensen? Met andere woorden, wat leggen wij vast? Dat mag maar best, ik zou het heel graag in een staartje zien. We gewoon weten, wat weten we nu? Wat zit er in het systeem met een vraag en een antwoord erachter? Kunnen we dat krijgen?
Maar dat is een hele brede vraag. Kun je iets specifieker zijn over wat...
Dus wat voor kwalificaties heeft iemand, hoe lang is iemand al wel, of niet in die uitkeringssituatie. Gewoon alle dingen die je van belang vindt om te kunnen beoordelen. Want daar zit ik mee. Er wordt op een gegeven moment gezegd, en ik snap het ook, deze mensen zijn niet meer kansrijk. Ja, we gaan beginnen met de kansrijke mensen. Deze 1100 wordt gewoon heel lastig. Ik wil graag weten op basis van welke criteria hebben we dat besloten.
Dat is dat Zebra-profiel waar je het net over
had. Zebra. Matchcare.
Ja.
Ja, nee, kunnen we die in die meenemen? Want het zit ergens bij mij op een beetje op een. Het voelde mij op een soort snijvlak.
Ja.
Tussen zeg maar even hele operationele data. En ik hoor eigenlijk in jouw vraag door wat zijn de afwegingen die je dan
vervolgens als
professional maakt. Want in die context, dat kan me wel voorstellen dat je zegt van wij wegen op die manier af. Zonder dat je even het systeem binnenstuit een keer. Want dat voelt een beetje ongemakkelijk. Maar dan nog?
Misschien ook iets wel, daar lijkt wel de suggestie een beetje achter, een beetje te sterk, dat als je dus in een van de andere categorieën zit, dat je dan dus geen kans meer maakt op werk. En dat is bij uitstek niet het geval. Hè. Dus ook als je in de derde doelgroep zit, ook dan is er iedere keer wordt gekeken naar de persoonlijke situatie, kan de maatregelen worden toegepast. Dus
dat mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? In een van die stukken staat ook dat je meer gebruik wil maken van big data en logaritme om te voorspellen of mensen nog überhaupt aan het werk kunnen hebben. En eigenlijk sluit dat erop aan, want logaritme hebben het grote gevaar dat je op basis van algemeenheden gaat beoordelen en niet meer naar de mens kijkt. Ja. Dus daar vind ik toch wel een spanning op zitten.
En die zien wij zelf ook, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Weet je, soms als je vanuit data kijkt, kun je soms op iemand met een ander licht zien. Mm-hmm. En in die context moet je dat ook zien. Van het is niet zo van dat we blind op data afgaan, maar we gaan ook niet blind af op het oordeel van de professional.
En dat voorspellen met data, dat is echt nog toekomstmuziek. Als je het hebt over datagestuurd werken, moet je vooral denken aan beschrijvend en diagnosticerend. Dus analyserend, hoe zit het nu in elkaar? En de stap om echt te kunnen gaan voorspellen.
Maar ik zit nog wel min of meer in dat laatste stukje.
Met algoritmes.
Maar ik moet even de tekst kijken.
Ja. Volgens mij is dat, dit neigt naar een mening.
Ik vind het, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet beantwoorden en welke.
Ik zal de context schetsen. Ik vraag het eigenlijk omdat ik een signaal had gehoord dat er eigenlijk heel weinig bekend is over deze toe. En dan vraag ik me af op basis van welke gegevens maken we dan zo'n inschatting. Dus als het blijkbaar is dat we heel veel weten over, dan zou ik dat heel positief vinden. Ik hoef niet al die data uiteraard te hebben. Ja. Maar ik wil wel graag weten, wat is nou onze basisinformatie die we hebben voor deze gezinnen die eigenlijk heel veel aandacht behoeven? Wat weten we nou van die mensen? Wat voor soort dingen leggen we vast?
Mag ik daar aanvullen misschien een beetje?
Ik weet niet wat jij dat gaat vragen, maar beantwoord ik jouw vraag over mijn vraag?
Ja, maar het is, een te moeilijk te beantwoorden. Ja, het lijkt net ook niet wil beantwoorden en de indruk wil ik er niet wekken, maar het is zo verschillend per case van wat je vastlegt en wat je vraagt en wat je doorvraagt, wat je meer van wil weten, waar je de afwegingen maakt. Dus doordat je maatwerk levert, zijn dat soort vragen heel moeilijk te beantwoorden. Ja, natuurlijk vragen we altijd naar iemands arbeidsverleden. We vragen altijd naar iemand opleiding.
Maar ligt er ergens in een dossier geschreven?
Dat ligt vast in de rapportages, ligt dat vast.
Ja, dus als er nu een nieuwe werkgever hier in de regio komt, zegt ik heb nu 50 tuinmannen nodig, dan komen die zo uit het systeem op als mensen dat hebben aangegeven, ik kan dat.
Als mensen geen ontheffing hebben van de arbeidsplicht in de participatiewet, dat zijn de mensen met een chronische aandoening of andere persoonlijke problemen, dan vallen ze in principe in de doelgroep 1 of 2.
Ja, ik snap dat daar regels voor zijn, maar hoe komt het uit het systeem? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Het komt uit het systeem, maar vooral ook uit onze mensen die met de mensen in gesprek zijn. Want die kennen de motieven van mensen, die weten van wat mensen interessant vinden, wat ze graag zouden willen. Dus die komen eigenlijk vaak ook met die namen aanzetten. Omdat systemen die de mensen die wij in stand hebben, laten zich niet altijd makkelijk passen in een systeem. Want die hebben geen afgemaakte opleiding. Die hebben niet geweldige competenties die wij allemaal op ons cv zetten. Dus je moet met iemand in gesprek zijn, leren kennen en denken, hey, het zou voor hem best wel eens leuk zijn dat hij buiten gaat werken. Ik ga het hem eens voorleggen. Dus het gaat meer op die manier dan dat je vanuit een uitzendwereldgedachte de knop, hey, ik ga nu even iedereen eruit halen die dat heeft. Zo werkt hij niet helemaal.
Een van de uitgangspunten was dat we een soort van CRM zouden implementeren.
Ja.
Waarbij we wel meer informatie zouden krijgen dan voorheen.
Ja, maar beide zijn nodig om die 25 tuinmannen eruit te krijgen.
Ja, ja, je praat niet zo vlak bij elkaar.
Ja.
Jij houdt het verhaal over en-en.
Ja.
En jullie horen hem misschien nog een beetje als of-of. Dus
voor mij
moet je de en horen.
Het CRM-systeem waar je net refereerde, ik wil het eigenlijk net al zeggen, dat is door winst is dat aangeschaft.
Ja,
dus dat hebben we inmiddels. Alleen Marx het pleidooi is van inderdaad, het is en-en. Het alleen maar dat systeem richt je
het. Maar dat onderschrijf ik volledig. Ja. Het gevaar bij als die in het hoofd van mensen zit, ja. Iemand kan van plek veranderen of iemand is misschien een keer een jaar niet op gesprek geweest.
Ja, daar doe je en, hè?
Ja, precies. Ik wil graag weten wat het niet tweede en zijn.
Ja, ja.
Ik weet niet of je het kunt beantwoorden. Ja. Later hierbij.
Ja. Oké, punt duidelijk. Kijk, hebben we het over participatie?
Ja, dat was duidelijk. Ik heb natuurlijk een deel van de vraag van Gerrit gemist.
Wat is dat lid?
Ik heb een paar kleine dingen. Wat mij opvalt is dat het uitvoeringsplan als zodanig, en daar gaat het ook niet over, hè, dat is een uitvoeringsverantwoordelijkheid, maar het is niet het eerste wat we krijgen. We krijgen een nieuw plan bovenop het kansen naar werk. Gerben begon daar ook al mee. Wij kunnen het allemaal zo slecht beoordelen. En iedere keer is er wel weer een extra argument waarom de cijfers zijn zoals ze zijn. En ik weet dat cijfers het moeilijk zijn, alleen al Tobias gaat er ook alweer het verwarrende onderscheid tussen een huishouden en een uitkeringsgerechtigde. En als je dan gaat rekenen, dan gaat alles schuiven natuurlijk, dat snap ik ook. Maar het zou handig zijn voor ons inzicht in over wat voor instroom en wat voor uitstroomcijfers praten we nu. En daarbinnen wat meer details te krijgen. Want het argument van waarom is zijn er meer uitkeringen, zegt ja, er zijn meer vluchtelingen gekomen, dus ik heb een instroom aan vluchtelingen, dat blijkt. Dat vind ik een duidelijk ding.
Want
uitstroom is bijvoorbeeld uitstroom naar pensionering, is uitstroom wegens vinden van werk, partieel of volledig, en uitstroom wegens, nou, ik weet niet, overig, dood of...
Deze vraag hadden we voorzien, of je had Gerben al voorzien. Ja. Dus die is gedubbel genoteerd.
Goed,
die is
het probleem is natuurlijk, te veel weten is ook niet in die groep. Dus zoek even een aggregatieniveau wat voor ons relevant is. Maar wat wel aanstaat bij jullie verantwoordingen steeds, kunnen wij steeds voor ons kiezen krijgen als we niet snappen waarom het niet gebeurt, wat we dachten dat het zou moeten gebeuren.
En we hebben op een gegeven moment hebben we zelfs, omdat we zoveel documenten hadden, hebben we een soort basistekst gemaakt, zeg maar, waar we een standaard tekst hebben over hoeveel uitstroom en instroom we hebben. En dan ook enigszins naar categorie. En dat heel erg op hoofdlijn. Dat staat ook in deze stuk. Ik meen dan ook dat er 500 uitstroom is, waarvan 200 zoveel naar...
Ja, daarom, deel van de kreten heb ik ook uit de stukken, ja. Maar het staat niet in een tabelletje van jaar op jaar. En dan liefst ook even vooruitkijkend naar wat gaan jullie presteren dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna. Wat verwacht je? Wat voor extra? Je hebt een extrapolatie gedaan, neem ik aan. Natuurlijk kan je niet voorspellen waar de volgende oorlog in de wereld zal zijn, dat snap ik ook wel. Maar dat valt dan uit de verklaring en de verantwoording achteraf. Maar als wij nu inzetten op 267 mensen uitstroom naar werk, ja, dan staat dat dus in dat tabelletje. Dat kan ik zien hoe lang je dat volhoudt. En dan kan ik ook van jaar op jaar zien wat je daarvoor gerealiseerd hebt. Dan weet ik tenminste of de prestatie geleverd wordt.
Ja, volgens mij staat de informatie wel zeg maar, apart, maar niet in één tabel. Ik snap dat je...
Nee, je moet het heel erg zoeken en dan kom je er wel achter. Maar ja. Het zou beter zijn met wat van...
De verhelderende tabel.
Ja, ik heb in een van de teksten over het buitenvangnet staat dat we met 2150 aanvraag vangnetuitkering buig moeten doen. Ik vind dat een beetje verhullend taalgebruik, maar volgens mij hebben we dan nog steeds een tekort van ongeveer 1,5 miljoen ten opzichte van de buig. Dus ik snap de portée van die constatering niet. Want het doel is dat we naar 0 gaan. Wat voor technische reden is er om het zo te stellen?
Staat dat in het aanvraagformulier van het uitkering of in het raadsvoorstel?
In het raadsvoorstel.
In het raadsvoorstel bij de vangnet aanvraag.
Ja.
Ja. Waarschijnlijk is die tekst, de vangnet, dat is voor het ministerie, die heeft geen boodschap eigenlijk dat wij naar nul willen. Die kijkt alleen ten opzichte van de uitgaven.
En
dan
zij voorzet die eigen risico.
Ja. Ja. Dus in dat kader... geen vangnet, dan moet je
de systematiek van het Rijk verklaarbaar zijn. Ik heb geconstateerd dat de bedragen die wij krijgen van het Rijk als buiguitkering als schommelen. En ik kan het niet helemaal thuis brengen. En in 2018 hadden we in de begroting 27 miljoen staan. In 2019 28,7 miljoen in de begroting ontvangsten. Nu wordt er in het raadsvoorstel dat ze 6 geworden over 29,7 miljoen. Waar dan weer een miljoen vanaf gaat, komen weer uit op een begroting bedrag van 28,7. Waarom zou er dan tekort komen? Als er ergens een tussentijdse rapportage wat hoger is geweest, dan komen we ten opzichte van de begroting niks tekort. Blijft de target nog steeds hetzelfde. Dus waarom staat het daarin? Dus ik vind dat een vorm van misleidend.
Ik begrijp de vraag niet, sorry.
Jullie schermen met van, hé jongens, we gaan het tekort realiseren op de buik.
omdat we in de tussentijd in april calculatie kregen van 29,7 miljoen. Maar de recente calculatie komt uit op 28,7.
Dat is toch de schommeling van de
ja, maar in de begroting staat 28,7. Dus wij, onze informatie is alleen 28,7. Dus al die tussenrapportages zijn niet relevant, dus die winst was gebeurd nog niet.
Ja, in zoverre.
Ja, daar zou ik er een vraag over stellen.
Nee, als je aan ons niet gemeld had dat het 29,7 was, dan hadden we niks gezegd.
Nee, maar je kan dan wel een vraag stellen, van, omdat je weet van die decembercirculaires, dat je dan wel vraagt van hoe zijn die decembercirculaires uitgepakt en is het gunstig of niet of gunstig?
Nee, het is maar
ik ben het wel dat met, hij eens dat als je informatie krijgt dat het op basis van één en dezelfde bron moet zijn. Dus je begroting, je moet niet afwijken van financiële rapportages, tussentijds wijzigingen die niet zijn vastgesteld. Want dan creëer je verwarring. Volgens mij bedoel je dat een beetje.
Ja, dat vind ik niet
om. Ja. Dus een interessant vraagstuk of je de laatste informatie daarop wil acteren. Ja. Of daar op lang wil wachten. Ik merk dat daar over het algemeen een verschillende behoefte is. Tussen sneller op eenvolging van dit soort inschattingen en langzamer. Is dus een politieke vraag. Maar hij is wel verklaard.
De letterlijke tekst is, op 26 april 2019 is de tweede voorlopige vaststelling bij 2019 gepubliceerd. Blijf die 29,7 miljoen. In het volgende kopje onder ontwikkeling en uitstroom Hilversum. Naast dit nadeel van 1 miljoen op het buigenbudget voor 2019. Ja, er is dus helemaal geen nadeel op het buigenbudget. Ten opzichte van de begroting.
Deze discussie.
U schrijft dit stuk aan de raad, hè?
Nee, dat weet ik.
Ja.
Maar ik schrijf niet zelf, hoor.
Maar de, ik denk dat het maakt niet uit. Ik ben het niet uitspreken, maar even. Maar ik sta op het verkeerde been. Ik denk van ja, sorry, ja, kan ik ook snappen. Ja, als je een miljoen minder krijgt, dan heb je een probleem. Maar je krijgt geen miljoen minder. Je dacht even dat je een miljoen meer kreeg.
Volgens mij is, heb je geconstateerd dat we dit soort prognoses in onze tussenrapportages schrijven. En dan zeg je vervolgens, die brengen mij in verwarring. Ja. Dat is eigenlijk een statement. Dus ik hoor er ook niet echt een vraag in. Ja, je vraag is, waarom doen jullie dat? En volgens mij is het antwoord daarop dat we voortschrijdend voortdurend melden wat daar onze beste inzicht bestand op dat moment heel graag acteren.
Je kunt het heel makkelijk ontvangen als je daar steeds bij blijft melden wat de rapportage ten opzichte van de begroting is. Want dat is ons sturingsinstrument. Dus als je dat steeds consequent toepast, dan kun je alle tussentijdse schommelingen meenemen. En dan is iedereen bediend.
Dus die bijstelling van de buig heeft niet geleid tot een begrotingswijziging. Maar de waarschuwing vanuit het ministerie dat we 1 miljoen minder krijgen, die is wel naar de raad gecommuniceerd in een RIB. Dus
hij is wel reëel.
Ja, en als we hem hier buiten beschouwing laten, zou dat ook niet zuiver zijn.
Nee, maar goed, als je daar steeds een grote naast zet, dan.
Ja, het heeft niet geleid tot een formele begrotingswijziging, omdat het niet duidelijk is wat het daadwerkelijk kost.
Nee, maar daarom is het juist belangrijk om die oude cijfers, waarom dat is ons sturingsinstrument, om die op te krijgen.
Nou, het is maar een detail in het geheel, maar het is wel zoiets van, hey, dat verklaart wel eens waarom we af en toe het kreeg dat tegenover elkaar staan, wat voor cijfers hebben we nu? En dit is daar zo'n voorbeeld van.
Ik heb er nog een vraag over.
Ja, dat de wordt inderdaad nu langzamerhand de voorzitter geïnterrumpeerd. We hebben nog een half uur voor de fractievergaderingen. En we doen nu de stukken die netjes voor aankomende donderdag zijn. Dus ik hecht er ook aan om daar even goed, dat goed af te ronden. Jij hebt hier nog vragen over? En wie nog meer over participatie?
Ik heb ook nog over de 25% uitstroom.
Oké, dan hebben we dus nog drie vragen. Oké. Okay.